Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de beruimde 10 geboden des Heeren zingen wij het 6e vers. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat u God die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren, in het land dat zijne hand u geeft. Het 6e van de 10 geboden. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief aan Titus en daarvan het 3e hoofdstuk. Wij herzeggen u Titus 3, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 79ste vers. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot, van hen die mij als weerpartijders haten, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Titus 3. Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn, dat ze tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnut en ijdel. Verwerp een kettersch mens naar de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijn er bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen, die te Nicopolis, want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreken. En dat ook de onze leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat ze niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. De genade zijn met u allen. Amen.
Gemeente aan de beurt van behandeling, deze morgen is zondag 39 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 104, wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze 39e zondag het vijfde gebod. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de gezagsdragers. In de tweede plaats willen we letten op de gezagsgetrouwen. En in de derde plaats willen we letten op de gezaghebbende. Het vijfde gebod, en dat is het gebod dat gaat over het gezag. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de gezagsdragers. Dat zijn degenen die het gezag van de Heere gekregen hebben. Degenen die het gezag oefenen. In het vijfde gebod worden zij genoemd, jongens en meisjes, vader en moeder. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen gaat over vader en moeder. Bij vader en moeder begint het. Als je klein bent, die staan het dichtst bij. Maar in vader en moeder begrijpt de Heere hier alle gezagsdragers in de maatschappij en ook in de kerk. Onze tweede gedachte, de gezagsgetrouwen. Althans, zo behoort het te zijn, dat vraagt de Heere van ons, om het gezag getrouw te zijn en ook hoe wij dat dienen te doen. Maar ook waar de grenzen liggen. Wij hoeven onze ouders, wij behoeven de overheid niet absoluut gehoorzaam te zijn, altijd, in alles wat er van ons gevraagd wordt. De gezagsgetrouwheid bestaat daarin dat wij in de eerste plaats God gehoorzaam zijn en in de tweede plaats allen die door God over ons gesteld zijn. En in de derde plaats de gezaghebbende. Daar eindigt dit antwoord mee, aangezien het Gode belieft. Dus achter de vader en de moeder, achter degene die het gezag oefent, daar staat de grote gezaghebbende, aan wie alle gezagsdragers ook weer verantwoordelijkheid verschuldigd zijn. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij het vierde gebod. Het was aan de beurt, het was ook een hele gepaste zondag in deze tijd waarin wij leven. Het naar de kerk gaan, dat wordt door veel mensen gezien als een recht, waar je niet echt gebruik van behoeft te maken, wat je ook wel na kan laten, een voorrecht. En zeker, het is ook een voorrecht dat ons gegeven wordt. Maar gemeente, het is niet alleen een recht, het is ook een plicht. En plichten mag je niet nalaten. Het is een plicht die de Heere ons geeft in het vijfde gebod. En nu staan wij stil, en dat is ook een heel gepast gebod, aan het begin van het jaar, bij het gezag. Wat hebben wij dat ook nodig om daarop gewezen te worden? Dat is nodig als je let op de rebellie in de samenleving. Oud en nieuw mag dan wat dat betreft rustig verlopen zijn, maar we kunnen ook niet zeggen dat de bevolking gehoorzaam geweest is aan de eisen van de overheid. Er was wat dat betreft veel ongehoorzaamheid. Maar jongens en meisjes, dat is niet alleen in de wereld zo. Ik hoor ook van docenten die lesgeven op afstand. Als je thuis achter de computer je les moet volgen, dat dat voor docenten ook helemaal niet meevalt. Omdat er jongens en meisjes zijn die niet meedoen en die proberen, omdat de docent je toch niet kan volgen, net als anders, door de mazen van het net te glippen of de les te verstoren. En ook voor jullie geldt dit gebod, ja, voor ons allen. Ik denk ook dat het goed is dat we daar aan het begin van dit nieuwe jaar bij stil mogen staan, gemeente, om te weten wat onze plaats is, wat de Heere van ons vraagt. Wij gaan met dit vijfde gebod over van de eerste tafel naar de tweede tafel van de wet. Op de eerste tafel van de wet, daar stonden de geboden die betrekking hebben op God. En op de tweede tafel van de wet, daar staan de geboden die betrekking hebben op onze naaste. En dat vijfde gebod is eigenlijk een heel mooi overgangsgebod. Want het gaat over het gezag dat onze naaste van God gekregen heeft. De naaste die over ons gesteld is, als wij die ongehoorzaam zijn, dan zijn we aan God ongehoorzaam. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, staat dat vijfde gebod ook op een hele mooie plaats, bij de overgang van de eerste naar de tweede tafel van de wet. Wat wil God in het vijfde gebod? Laten we eerst eens stilstaan bij de letterlijke tekst van dat gebod. De Heere eist van ons, we hebben het ook zojuist horen lezen, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Vader en moeder, ik heb het al gezegd, alleen die worden genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee beperkt wordt. Ik heb al eerder gezegd, je moet Gods geboden zien als een soort piramide. En alleen het puntje wordt genoemd. En daartegen te zondigen, dat is het allerergste. Je ouders ongehoorzaam zijn, dat is de grootste zonde tegen het vijfde gebod. Maar onder dat gebod zit ook nog veel meer. Daar zit ook de ongehoorzaamheid tegen de overheid. Daar zit ook de ongehoorzaamheid tegenover ambtsdragers. Maar het begint bij vader en moeder. En daarom is het gezin zo belangrijk. En wij zien ook in onze maatschappij de gevolgen dat het gezin geen gezin meer is. Dat een gezin niet meer bestaat, gewoonlijk uit een vader en een moeder, maar dat allerlei vormen van gezinnen zijn ontstaan waarin geen gezag is zoals de Heere dat van ons vraagt, waarin ook ouders of verzorgers vaak op grote afstand staan, omdat kinderen aan anderen worden toebetrouwd en door anderen worden opgevoed. Maar de eerste verantwoordelijkheid om gezag bij te brengen, dat ligt bij onze ouders. En de eerste verantwoordelijkheid voor ons, jongens en meisjes, is om onze ouders gehoorzaam te zijn. En als je dat niet leert, als je dat niet leert als je klein bent, dan zul je het ook niet leren als je groot bent. En daarom is die opvoeding van je ouders zo heel erg belangrijk. En wij zien ook in onze maatschappij heel veel revolutie. Als je ziet wat er gebeurt in de richting van mensen die gezag moeten oefenen, als je hoort wat er gezegd en geschreven wordt over politiemensen die hun taak uitoefenen, als je leest wat er gebeurt richting hulpverleners, waar mensen hun agressie op uitleven, dan vraag je, hebben deze mensen ooit gezag geleerd vroeger? Hebben zij ooit gehoorzaamheid geleerd? Eer uw vader en uw moeder. De vader wordt het eerste genoemd, maar direct ook de moeder. Want de moeder heeft hetzelfde gezag over de kinderen dan de vader. Al is het waar dat in de gezagsverhouding de vader weer staat boven de moeder. Maar het kan nooit zo zijn als je vader niet thuis is, jongens en meisjes, dat je minder naar je moeder luistert dan naar je vader. Want ook je moeder is net als je vader boven je gesteld. Dat heeft God gedaan. Eer uw vader en uw moeder. En eren, dat wil niet zeggen vereren. Wij hoeven niet voor onze ouders op onze knieën te gaan. Wij hoeven onze ouders niet te aanbidden. Dat wil de Heere zelfs niet, want onze ouders zijn ook maar gebrekkige mensenkinderen. Je ziet dat bij heidenen wel, dat ze hun voorouders vereren. Dat ze hun voorvaderen aanbidden. Nee, dat vraagt de Heere niet van ons. Maar hij vraagt ons om onze vader en moeder te eren. Dat wil zeggen, om daarvoor respect te hebben. Om eerbied te hebben voor het gezag dat de Heere hun geeft. Eer uw vader en uw moeder. Dat betekent, zo wordt het straks uitgelegd, alle eer, liefde en trouw aan hen bewijzen. En nou weet ik best dat er vaders en moeders zijn die veel fouten maken. En ik weet ook dat er overheidspersonen zijn die veel fouten maken. En dat er ambtsdragers zijn die ook veel fouten maken. En voor veel mensen is dat een reden om dan dus maar niet te luisteren. Want mijn vader moet eerst maar eens naar zichzelf kijken. En die ouderling moet eerst maar eens naar zijn eigen gezin kijken. Maar gemeente, het gaat er niet om of die ouderling het allemaal goed doet. En of je vader het allemaal goed gedaan heeft. Want je vader heeft dat gezag van de Heere gekregen. En dat alleen is al reden om naar hem te luisteren en hem te respecteren. Ook al heeft hij zelf 1000 fouten. Kijk maar eens naar David. Hoe ging David om met koning Saul? Koning Saul die heeft David achtervolgd. Die heeft David zelfs willen doden. Nou, je zou zeggen, als David de gelegenheid krijgt om wraak te nemen, dan moet hij dat vast en zeker doen. Maar toen David de gelegenheid had om wraak te nemen, wilde hij dat niet. Hij zegt, zou ik mijn hand slaan aan de gezalfde des Heren? Deze man is boven mij gesteld. En als ik dat gezag aantast, dan tast ik God aan. Het gaat er niet om wie onze ouders in zichzelf zijn. Want als dat zo zou zijn, dan zou er niemand meer zijn die zijn ouders gehoorzaam hoeft te zijn. Want wij hebben allemaal gebrekkige ouders. In de hulpverlening kom je dat nogal eens tegen. Als er een probleem is, dan zegt men, ja, maar die ouders hebben fouten gemaakt. Ja, dat wist ik van tevoren ook al, dat die ouders fouten gemaakt hebben. Want die ouders zijn ook gebrekkige mensen. Maar die jongen en dat meisje hebben ook fouten gemaakt. Wij zijn allemaal Adamskinderen. En er is niemand volmaakt. Als je fouten wil zoeken bij een dominee, of bij een ambtsdrager, of bij een burgemeester, kun je ze zo vinden. Je kunt altijd een stok vinden om de hond te slaan. Maar het gaat om de positie die onze ouders en onze overheidspersonen gekregen hebben. En de Heere vraagt ons om die positie, om die te respecteren. Vanmiddag zullen we dat ook horen uit het formulier. En dat zelfs de ouderlingen die wel regeren, dubbele eer waardig geacht moeten worden. Nee, die mensen moeten niet vereerd worden, maar ze moeten dubbele eer krijgen omdat zij hun taak verstaan. Omdat ze hun gezag uitoefenen in de naam des Heren. Eer uw vader en uw moeder. Iemand zegt misschien, ik heb geen vader en moeder meer, dominee. Maar wat kan dat ook pijnlijk zijn als er dan over het 5e gebod wordt gepredikt. En ook als dan onze jeugdzonden weer naar boven komen. Ik zou zeggen, Ook als je ouders niet meer leven, dan kun je nog wel respect hebben voor hen. Eerbied voor de opvoeding die zij gegeven hebben. Ik zeg het nog wel eens op een begraafplaats. Dan worden er altijd hele bewogen, hartelijke woorden gesproken over een vader of over een moeder. En dat is ook de plaats om onze ouders te eren, wat zij voor ons betekend hebben. Maar ik kijk dan wel eens rond en dan zie ik de kinderen staan en de kleinkinderen. En dan denk ik wel eens, oh kinderen, je moest eens weten hoeveel verdriet dat je moeder om jou of om u gehad heeft. Als ik bij oudere mensen kom, dan vallen er soms wat tranen over hun kinderen. En ik zal dat op het graf nooit zeggen, natuurlijk, gemeente. Maar de beste nagedachtenis aan onze ouders is als wij aan hun opvoeding terugdenken. De beste nagedachtenis van onze ouders is als wij in hun spoor gaan. Wat zij ons aangewezen hebben in Gods woord. En anders dan kun je allerlei grote woorden gebruiken. Maar dan heb je ten diepste je ouders nooit begrepen. Eerbied hebben, ook als wij ze niet meer hebben. Ook als ze reeds de weg gegaan zijn van alle vlees. En de Heere verbindt, jongens en meisjes, daar een belofte aan. Hij zegt, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Een beloning, zou je kunnen zeggen. Opvoeden kun je op twee manieren doen. Je kunt straffen als iemand niet luistert. Maar je kunt ook belonen als iemand wel luistert. Het zou trouwens mooi zijn als onze overheid die koers zou kiezen. Je kunt natuurlijk straffen als mensen de regels overtreden. Maar je kunt ook belonen die groepen in de samenleving die het zo goed voor elkaar hebben. En die zo goed naar de regels luisteren. Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Dat doen we in de klas ook, jongens en meisjes. Dan krijgt dat groepje wel eens een beloning, omdat zij zo heel goed luisteren naar de meester en de juf en een voorbeeld zijn voor anderen die wat meer moeite hebben met luisteren. Hier stelt de Heere een beloning in het vooruitzicht. Natuurlijk geen verdiend loon, maar een genadeloon. Hij zegt opdat uw dagen verlengd worden. De Heere zegt, daar verbind ik mijn zegen aan. Aan kinderen die hun ouders gehoorzaam zijn. Ze zullen lang wonen in het land Kanaan. Zo staat het in de wet, want de wet heeft een opstelling die doet denken en die gegeven is in de tijd van het Joodse volk. Later in het Nieuwe Testament, dan verandert Paulus dat land dat de Heere u geeft, dat verandert hij in de aarde, Efeze 6 vers 2 en 3. Dus dan zie je, het geldt niet alleen voor het volk van Israël, maar het geldt voor alle mensen, ook in het Nieuwe Testament. De Heere geeft hen een lang leven op de aarde. Gebeurt dat altijd? Nee, dat gebeurt niet altijd, maar als je dit gebod echt mag houden met een nieuw hart, dan krijg je er wat beters voor terug, ook al zou je jong moeten sterven. Dus dan houdt de Heere de belofte wel. Als je iets meer geeft dan je belooft, dan kun je niet zeggen dat de Heere zijn belofte niet gehouden heeft. En zo doet de Heere ook wel eens met kinderen, dat hij, denk aan het kindje van Jerobeam, dat jongetje. Wat had het voor hem geweest als hij nog jaren met groot verdriet het leven van zijn goddeloze vader had moeten zien. Maar de Heere had hem een beter lot bereid. Er werd iets goeds voor hem in de Heere gevonden. Hij hoefde zich niet langer te bedroeven over de zonde van zijn ouders. Maar de Heere haalde hem in de eeuwige vreugde. Kun je zeggen dat de Heere zijn belofte niet gehouden heeft? En aan de andere kant zie je ook in de Bijbel dat er jongeren zijn die jong gestorven zijn. En dat dat alles te maken heeft met de ongehoorzaamheid aan hun ouders. Denk eens aan Hofni en Pinhas. Welke verschrikkelijke straf hebben zij gekregen. Denk eens aan Absalom. Die zijn vader naar het leven stond. Wat een verschrikkelijk einde heeft hij gehad. En daarom laten wij oppassen, jonge mensen, met ongehoorzaamheid tegenover onze ouders. Want dat is ongehoorzaamheid ten opzichte van God. Laten wij voorzichtig zijn, gemeente, met ongehoorzaamheid richting onze overheid. En ook richting de kerkelijke politie. Ja, we hebben het gehoord met nieuwjaar. Er is een recht wat in de kerk functioneert. En dat recht, dat kerkrecht, dat is gelegd bij ambtsdragers. Wij hebben in de kerk ook een politie, jongens en meisjes. En dat zijn geen ambtenaren, maar dat zijn ambtsdragers. Dat is een geestelijke politie. Dat is geen politie met gummiknuppels, maar dat is een politie met de Bijbel in de hand. Dat is een politie die in de naam van God oordelen uitspreekt, straffen aankondigt aan degenen die ongehoorzaam zijn. Pas op, dat heeft te maken met de eeuwigheid. Want wat zij uitsluiten op de aarde, dat zal straks uitgesloten zijn. En wat zij insluiten, dat zal ingesloten zijn. Dus de Heere vraagt ons, gemeente, en het is tot ons heil, het is tot ons nut, om onze ouders en overheden te gehoorzamen. Anarchie richt alles ten gronde. We kunnen dat zien in de wereld rondom ons heen. En een totalitaire staat waarin de overheid alleen functioneert in het neerslaan van alles wat anders denkt, dat sluit vrijheid van godsdienst uit. En wat dat betreft mogen we nog heel veel hebben in Nederland. Ik heb grote zorgen geuit. Maar ik wil ook zeggen vanmorgen dat we ook nog heel veel mogen hebben. Daar mag nog vrijheid van godsdienst zijn. De vrijheid van onderwijs staat ter discussie. De vrijheid van godsdienst is de volgende stap, vrees ik. Maar in 2021, gemeente, mogen wij nog vrijheid van godsdienst hebben. En wat is dat een groot goed. De Heere vraagt ons gehoorzaamheid, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen, kijk, zo wordt het uitgelegd terecht, allen die over mij gesteld zijn. Dat is ook de meester en de juf. Dus pas op hoe u thuis spreekt over de meester en de juf. Dat is ook de ouderling. Dat is ook de dominee. Dus pas op hoe u thuis spreekt over ambtsdragers, allen die over mij gesteld zijn. Niemand is soeverein. Niemand heeft niet iemand anders boven zich. Ook president Trump is niet soeverein. In ieder geval heeft hij God boven zich, waar hij straks verantwoording aan af zal moeten leggen. Want ze zijn gesteld, dat is een belangrijk woordje, gesteld. Ik kom daar in de derde gedachte nog wel even op terug, maar de overheid is er bij de gratie van God. En dat is een grote verantwoordelijkheid voor die gezagsdragers, want ik moet straks verantwoording afleggen hoe ik mijn gezag richting mijn kinderen geoefend heb. Ik heb het namens God gedaan en de Heere vraagt mij daar rekenschap van. Ik moet straks verantwoording afleggen hoe ik het gezag in de gemeente geoefend heb, gemeente. En u als ouder moet rekenschap afleggen over hoe u gezag geoefend hebt. U als politieman, u als leerkracht, u als directeur, wij allen die gezag oefenen over anderen zijn door God gesteld. En dat brengt een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want als je dat gezag misbruikt, en wij jagen zo degene die onderdanig zouden moeten zijn tegen ons op, dan staan we God juist in de weg. Als er geschopt wordt tegen het gezag, dat is natuurlijk niet goed. Maar het is wel erg als de gezagsdrager daar eigenlijk ook de aanleiding zelf toe is. Want wat gebeurt er dan? Wel, dan gebeurt dat wij het gezag van God verdacht maken. En daarom is het zo erg als er in een gezin iets misgaat. Als de verhouding tussen een vader en zijn kinderen verstoord raakt. Zodat de kinderen zich niet meer onderwerpen aan het gezag van de vader en zich indirect ook niet meer onderwerpen aan het gezag van God. En ook geen goed beeld meer kunnen hebben van het gezag van God, omdat de gezagsdrager dat beeld helemaal verwoest heeft. Wat hebben wij een grote verantwoordelijkheid als gezagsdragers, onze eerste gedachte. Gesteld, dus je kunt er niet onderuit. Je moet dat ook oefenen. Je kunt je kinderen niet aan laten rommelen. Je kunt niet zeggen, ze zoeken het zelf maar uit. Want dat komt ons duur te staan. Dan hebben wij onze roeping verzaakt. We hebben onze plicht naast ons neergelegd. We gaan naar onze tweede gedachte, de gezagsgetrouwen. Dat zijn degenen die getrouw moeten zijn aan dat gezag. Degenen die gehoorzaam moeten zijn. Over mij, dus dat betekent ze staan boven mij. En wat moet ik dan doen? Drie dingen, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Eren, hoogachten, omdat God hen die plaats gegeven heeft. Ja, maar dominee, u moest eens weten wat mijn vader voor een man is. Ja, weet je wat Noach voor een man was? Noach die had alle gezag zichzelf onwaardig gemaakt. Als je dronken, naakt ligt in de woonkamer waar je kinderen binnenkomen en waar iedereen binnen kan komen, nou ja, dan heb je het natuurlijk wel vergooid. Nou, niet volgens Sem en Jafet. Ze hebben het gezag van hun vader gerespecteerd van hun kant. Al had hun vader het vergooid, maar van hun kant hebben ze niet hun vader weggegooid. Ze hebben hem geprobeerd voor erger te bewaren. Ze hebben hem toegedekt. Ze hebben diep medelijden met hem gehad. Dat is wat de Heere van ons vraagt. Als iedere zonde die een gezagsdrager doet aangegrepen wordt om zelf niet meer te gehoorzamen. Gemeente, dan wordt het een woestenij op deze aarde. Wat minister Grappenhaus op zijn huwelijksreceptie doet, dat is zijn verantwoordelijkheid. En daar moet hij verantwoording voor afleggen. Maar wij mogen dat niet aangrijpen om te zeggen, die minister, die heeft over ons helemaal niks meer te zeggen. Dat kunnen we naast ons neer. Die moet maar eens naar zichzelf kijken. Hij heeft een verantwoordelijkheid en wij hebben een verantwoordelijkheid. En onze verantwoordelijkheid is om te doen wat er gevraagd wordt, zolang als hij minister is, mits, daar kom ik straks nog even op terug, het niet tegen Gods woord ingaat. Of ik kan dat nu ook wel zeggen, want er staat goede leer en straf. Dus de grens, en dat is in deze dagen ook echt een worsteling, maar de grens van de gehoorzaamheid ligt daar waar Gods geboden in het geding komen. Daar eindigt de gehoorzaamheid. Daar eindigt de gehoorzaamheid aan je ouders. Als je ouders je vragen dingen te doen tegen Gods woord ingaand, mag je zeggen nee. Dat doe ik niet. Ik weiger dat. Als je ouders je dingen vragen te doen die zonde zijn, ik denk bijvoorbeeld aan incest, waarbij een gezagsdrager op een vreselijke manier zijn gezagsverhouding misbruikt, maar dan mag je zeggen nee. En als je niet nee kunt zeggen omdat je bang bent voor de gevolgen die dat hebt, dan moet je hulp zoeken. Maar dan hoef je geen dag langer gehoorzaam te zijn. Waarom niet? Dat gaat tegen Gods gebod. Dat gaat tegen het zevende gebod in. Gij zult niet echt breken. En dan moet je goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Wij zullen er nooit mee kunnen leven als wij het vierde gebod geen gestalte meer mogen geven. Want gemeente, dat is ons van God gegeven. En de Heere bepaalt wat een eredienst is. Dat kan de overheid niet bepalen. De overheid kan niet zeggen, ja, maar een online dienst, dat is ook een dienst. En een viering is ook een dienst. Nee, Gods woord bepaalt wat een dienst is. En wij moeten Gods woord gehoorzaam zijn. Meer dan de overheid. En dat kan nog wel eens om gaan spannen. Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Ik hoop dat wij de vrijheid, zoals we dat heel lang gehad hebben, mogen behouden om te leven naar het woord van God. Naar de geboden des Heren. Maar de geboden des Heren gelden voor onze overheid helaas niet meer, in het merendeel gezegd. Goede leer, dat is een verantwoordelijkheid voor ons als ouders en voor mij als predikant, om een goede leer te leren. Als ik met een leugenleer kom, hoef je niet naar mij te luisteren. Als ik iets onbijbels zeg, jongens en meisjes, hoef je niet naar mij te luisteren. Als de gereformeerde gemeente de ware leer niet meer brengt, mag je naar een andere kerk gaan. Want Gods woord is het einde van alle tegenspraak. Hunner goede leer en straf. Ik heb het net gehad over beloning, maar er is ook straf. Dat is ook nodig in iedere opvoeding. En waarin die straf moet bestaan, daar kun je verschillend over denken. In Nederland mag je volgens de wetgeving geen klap meer geven aan je kinderen. Vroeger was dat anders. Een corrigerende tik kon op zijn tijd ook nodig zijn, maar het is ons verboden. Aan de andere kant denk ik ook dat daar heel veel misbruik van gemaakt werd. Ouders die hun kinderen misschien wel uit onmacht, maar mishandeld hebben. En natuurlijk is het goed dat daar een einde aan gemaakt is. Dat kan niet. En dat mag niet. Straffen dienen altijd voor te komen uit liefde. En niet uit drift. En als het uit liefde gebeurt, dan is het altijd met een zachte hand. Dan is het altijd met de bedoeling om ons kind tot gehoorzaamheid te krijgen. En dat krijg je niet als je altijd met harde hand regeert. Er zijn ouders die hebben met hun harde, liefdeloze hand een hele gezin uit elkaar getimmerd. Of zijn bezig op dit moment om hun hele gezin uit elkaar te timmeren, omdat de liefde ontbreekt. En zulk een wetticisme, u moet niet denken dat de Heere dat op prijs stelt. Want de Heere vraagt van ons in de eerste plaats liefde. Liefde tot hem en liefde tot zijn naaste. Moet je dan alles maar laten gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk zijn er grenzen. Alleen de vraag is wel hoe wij die grenzen bij onze kinderen proberen over te brengen. En er zijn ook ouders voor wie geen grenzen zijn. Dat is ook gans verkeerd. Dat is slapheid. Dat is zoals Eli dat deed. Het heeft hem 2 kinderen gekost. Wat heeft die man daar een ontzaggelijk groot verdriet van gehad, gemeente. Hij had op moeten treden als vader. Hij had een verantwoordelijkheid. En zijn kinderen hadden een verantwoordelijkheid. En jongens en meisjes, als je vader en moeder veel van je houden, dan moeten ze af en toe straf geven. Dat doen ze, als het goed is, uit liefde. Omdat ze van je houden. En omdat ze bang zijn dat het misgaat met je. Ze willen niet dat je in gevaar komt. En zij als ouders, die zien meer de gevaren dan jij. Jouw ouders die hebben 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar levenservaring. En toen ik een kleine jongen was, toen dacht ik ook dat ik alles wist. Maar dat is niet zo, daar kom je later achter. En het is zo vaak al gebeurd als er in verkeringen spanningen waren. En ouders soms een liefdevol advies gegeven hebben. Dat later zo'n huwelijk uit elkaar barst. En dat jongeren moeten zeggen, had ik maar naar mijn ouders geluisterd. Maar ik dacht dat ik het allemaal zelf zo goed wist. Probeer in gesprek, nee, niet natuurlijk als ouders een verkeerde drijfveer hebben. Dat zou ook nog kunnen zijn. Dan natuurlijk niet, maar als je merkt dat ze uit liefde, uit bewogenheid met je in gesprek willen gaan, ga dat niet uit de weg. Goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid. En in dat woordje behoorlijk, daar zit ook weer een grens. Wanneer is gehoorzaamheid behoorlijk? Als het naar Gods woord is. Het is onbehoorlijk als het niet naar Gods woord is. Het is onbehoorlijk als ik van u dingen zou vragen die tegen Gods woord ingaan. Dat behoort niet. En dan hoeft u ook niet te gehoorzamen. Maar anders wel. En dat geldt overal. Dat geldt in het gezin ten opzichte van je ouders. Dat geldt op school ten opzichte van je leerkracht. Dat geldt in de kerk ten opzichte van de kerkenraad. Dat geldt in de maatschappij ten opzichte van de overheid. Dat geldt in het persoonlijke leven ten opzichte van God. De Heere vraagt gehoorzaamheid. En dat vinden wij lastig, omdat wij in het paradijs tegen God gerebelleerd hebben. Geen God en geen meester. Dat was de lijfspreuk van de revolutie. Niemand boven ons. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar gemeente, het is ten verderve. Behoorlijke gehoorzaamheid. Dat is wat anders dan machtsmisbruik. Daarom wil de Heere ook in de kerk bijvoorbeeld dat een dominee nooit alleen dominee is. Dat is ook gevaarlijk als je een gemeente hebt die op zichzelf staat. Met 1 predikant. Waar geen beroep tegen mogelijk is. Je ziet dat fout gaan. Het is een zegen dat wij in ons kerkverband klassikale vergaderingen hebben. Dat een dominee niet alleen staat, maar een grote kerkenraad rondom zich heen heeft. Dat een ouderling niet alleen staat, maar dat het beleid gezamenlijk is. En dat je ook tegen dat beleid bij een klassis, bij een particuliere synode, bij een generale synode in beroep kunt gaan. Dat voorkomt machtsmisbruik. Want dat zou kunnen ontstaan. Dat ontstaat in de samenleving. Dat zou in de kerk kunnen ontstaan. Maar behoorlijke gehoorzaamheid. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Dat vraagt de Heere, jongens en meisjes. Je hebt geen volmaakte moeder. En je hebt geen volmaakte vader. Nee, dat wist ik al. Ze doen echt dingen verkeerd. Maar jij hebt een eigen verantwoordelijkheid en je ouders hebben hun verantwoordelijkheid. En wat wij moeten doen, dat is geduld hebben. Weet je wanneer dat het beste lukt? Als je ziet hoeveel geduld dat de Heere met jou heeft. En weet je wanneer voor een ouder het beste lukt om geduld te hebben met je kinderen? Als je wat zelfkennis mag krijgen. En je ziet hoeveel geduld dat de Heere met u heeft. Als we daar een kleine indruk van hebben, dan zal dat merkbaar zijn in onze opvoeding, of dan zal dat merkbaar zijn in onze onderwerping. En als je geen zelfkennis hebt, dan vlieg je bij het minste al in brand. Dan denk je dat je zoveel rechten hebt. Maar wij hebben geen rechten, met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. En dat vraagt gebed. Mag ik eens vragen, jongens en meisjes, bid je wel eens voor je vader? Bid je wel eens voor je moeder? Zie je wel eens dat ze het moeilijk heeft? Wals je daar overheen dan? Besef je niet dat zij een grote taak heeft die ze ook niet in eigen kracht kan doen waar ze de Heere voor nodig heeft? Ouders, bid je wel voor je kinderen. Als je ze ziet worstelen soms aan de onderwerping. Ik herinner me die jongen. Toen ik zelf voor de klas stond. En dat was een stoorzender, jongens en meisjes. Die jongen die verprutste mijn lessen. En ik had daar zoveel last van. En ik denk, hoe moet dat nou? En op een gegeven moment, een keer met de pauze, hield ik hem aan. Ik zei, blijf jij eens even hier. Ik zei, waarom doe je dat nou? Ik zeg, heb je geen lust om de Heere te vrezen? Toen kwam er wat liefde bij en toen sprongen er twee grote tranen in zijn ogen. Hij zei, meester, dat probeer ik iedere dag. En ik zag dat hij het meende. En toen kreeg ik een hele andere indruk van de jongen. Toen zag ik zijn worsteling die ik ook in mijn eigen leven had. Worsteling tegen de zonde, maar ze moeten merken hoe sterk de macht van die zonde is. En ik geloof dat die jongen voor mij ging bidden en ik ging voor die jongen bidden. Wat is dat mooi. Als je zo naar de catechisatie mag komen, of als je zo met je ouderling mee mag leven. Als je beseft, de Heere is het die ons samenbracht. We gaan naar onze derde gedachte. De gezaghebbende, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 2 en daarvan het derde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 2. Onze derde gedachte, de gezaghebbende, enkelvoud. Wie is de gezaghebbende? Dat zijn niet de ouders. De ouders zijn de gezagsdragers. Maar de gezaghebbende, dat is God. Wat wil God? Staat er in het vijfde gebod. En hier staat als antwoord: aangezien het Gode belieft. Dit is een gebod van God. En de Heere belieft dat wij hem gehoorzaam zijn. En daar gebruikt de Heere mensen voor. Gebrekkige mensen, kinderen. Die dat gezag moeten oefenen. De Heere regeert ons door zijn hand. Door hun hand. Dus achter hun hand, daar is de hand van God. En hun ouders, de ouders, die moeten die hand bewegen in overeenstemming met God. Dat is hun verantwoordelijkheid, aangezien het Gode belieft. De Heere wil geen revolutie. Revolutie is uit de hel. Gezagsondermijning is uit de hel. Dan moet je maar aan denken, jongens en meisjes, als de docent of de meester geen orde kan houden. En je merkt dat er een paar bezig zijn om die docent of die ouderling te treiteren tijdens de catechisatieles. Zul je niet meedoen? Dat is zonde tegen God, aangezien het Gode belieft om je door hun hand te regeren. De Heere vraagt onderwerping. En als jij je niet aan die ouderling onderwerpt, dan onderwerp je niet aan God. Als je niet aan je moeder onderwerpt, dan is dat opstand tegen God. Aangezien het Gode belieft. En hij is de grote gezagsdrager. Zij hebben dat ook niet van zichzelf, maar zij hebben dat namens God. De overheid regeert namens God. En de overheid moet straks verantwoording afleggen. Heb ik mijn plaats als minister ingenomen bij de gratie Gods? Ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid om minister te zijn. Grote verantwoordelijkheid om burgemeester te zijn. Grote verantwoordelijkheid om dominee te zijn. Want we hebben het allen bij de gratie van God. En wat is dat een verantwoordelijkheid om daar straks voor Gods rechterstoel verantwoording van af te leggen. Ja, zult u zeggen, dominee, maar we hebben een democratie in Nederland. En dat heeft natuurlijk niks te maken met God. Kijk, met God, dan denk je natuurlijk aan de theocratie. Dan denk je aan Israël, het Oude Testament. Nee, ook de democratie. Alle gezag, zegt de apostel Paulus. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. Dus in Nederland hebben wij deze regering en belieft het Gode ons door hun hand te regeren. Dus het gaat niet alleen over een christelijke overheid, maar het gaat ook over een heidense overheid. Dat gaat ook over de Romeinse keizers, waar apostel Petrus over schrijft. Dat gaat niet over de vriendelijke heren alleen, maar ook over de harden. Alle gezag wat boven ons gesteld, met die grens dat wij nooit gedwongen kunnen worden om te zondigen. Want wij moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dan moeten we dat niet al te snel zeggen. Maar er komen momenten, gemeente, dan is dat echt in het geding. En wat hebben we dan over voor de gehoorzaamheid aan God? Guido de Bray, hij heeft de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven. En dat kostte zijn leven. Die belijdenis, dat riep zoveel haat en verzet op. En gemeente, hoe lang zullen wij dat boekje in de kerk van Nederland nog als belijdenis mogen houden. Hoe lang zullen wij de Heidelbergse catechismus zondag 38 nog als belijdenis mogen houden? En wat hebben wij er dan voor over om te zeggen, hier ligt de grens? Dan denk ik aan de christenen die leven in landen van vervolging. Wat hebben ze ervoor over? Sommigen hun leven. Dan moet het wel heel diep zitten, jongens en meisjes, die liefde tot God. En als je nou niet eens je kunt onderwerpen aan je moeder, die misschien inderdaad soms wel eens een kort lontje heeft. Maar hoe zul je dan moeten onderwerpen straks, als je leven in gevaar komt? Dat wil de Heere leren als je nog jong bent. Onderwerping. Buigen voor hetgeen dat de Heere van je vraagt. Aangezien het Gode belieft. En dan is er veel gebed nodig. En laten we dat vooral ook doen en blijven doen in deze tijd waarin we leven, gemeente. Gebed voor onze overheid. Gebed voor de scholen. Gebed voor de ouders. Gebed voor de kerkenraad. Gebed voor de gemeente. Voor de burgemeester. Voor de gemeenteraad. Voor de inwoners van Nunspeet. Voor Nederland. De regering. Maar ook de bevolking. Dat gebed zijn we zo kwijtgeraakt. En als de spanningen die ontstaan nou daarvoor gebruikt mogen worden, dat we weer biddende mensen mogen worden, zullen we het dan goed hebben. Laat de nood van de tijd ons maar op onze knieën brengen. Geen gebalde vuisten, maar gevouwen handen. Gehoorzaamheid, kinderen, zul je deze zondag niet vergeten. Je hebt je ouders nog. Of niet? Misschien is er al één weggevallen. Maar er zijn ook kinderen die hebben geen ouders meer. Je kunt je vader zo kwijt zijn. Je kunt zo aan het graf van je vader staan. We hebben dat gezien in de krant en in de families van onze kerkelijke gemeente. De ene week kan je vader nog kerngezond zijn en de andere week kan hij in de kist liggen. En dan kun je nooit meer uitpraten. Kun je nooit meer goed maken. Zul je nooit met een boos hoofd de deur uitlopen. Zul je nooit over je vader spreken als over die ouwe. Maar zul je beseffen dat als je thuis weggaat, kan het de laatste keer zijn voor jou en voor je vader. Zorg dat de verhoudingen goed blijven. Ouders ook van uw kant. Zeker ook van uw kant. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Zijn hand. En wat is het een zegen als die hand er nog mag zijn. Als de Heere die hand nog niet wegneemt. Als het nog geen anarchie wordt. Zoals op sommige plaatsen op deze aarde. Een gebod moeilijk om te houden. Een gebod onmogelijk om te houden. Eén is er die het kon. De Heere Jezus, jongens en meisjes, 12 jaar oud. En wat staat er van hem in de Bijbel? En hij was zijn ouders onderdanig. Vraag maar of je veel op de Heere Jezus mag lijken. Die dit gebod heeft vervuld. Ook toen hij hing aan het kruis en hij zelf zoveel pijn had, was hij nog bezig met zijn moeder om voor haar een goed plekje te vinden. Hij heeft iets beoefend. Ja, hij heeft alles beoefend van die liefde tot God en van de liefde tot de naaste. En hij moest lijden als een revolutionair. Als een opstandeling was hij niet. Maar zo heeft hij moeten lijden. Waarom? Dat er voor revolutionairen of dat er voor opstandelingen, opdat er voor ongehoorzame jongens en meisjes, vaders en moeders, dominees en ouderlingen, nog behoud mogelijk is. In zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En daarom zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen.